Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden en uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Goedemorgen, mijn naam is Paulien Roesink. Het is zaterdag 17 augustus 2024. Welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. In deze uitzending duikt Joyce Diebels in de Nederlandse koffiecultuur. SBS Dutch-verslaggever Jeroen Schouten belt met de voorzitter van de Nederlandse club in Sydney, Gerry Smolders, vanwege het aanstaande 70-jarig jubileum. En in de SBS-serie Australia Explained gaat het over pesten op school en online. Want wat kunt u doen als uw kind of kleinkind gepest wordt? Dat, het willekeurige weekoverzicht en natuurlijk muziek van Nederlandse bodem hoort u allemaal dit uur, maar nu eerst de achtergronden bij het nieuws.
SBS Dutch. Deel ons verhalen op Facebook.
Uit de laatste NAPLAN-testresultaten blijkt dat 1 op de 3 Australische kinderen niet voldoet aan de vereiste lees- en schrijfnormen. De statistieken hebben geleid tot de roep om dringende hervormingen.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Elk jaar leggen studenten in heel Australië de NAPLAN-test af, die de vaardigheid op het gebied van lezen, schrijven en rekenen meet. Dit jaar deden ruim 1,3 miljoen leerlingen mee van ruim 9000 scholen uit de jaren 3, 5, 7 en 9. Uit de NAPLAN-resultaten blijkt nu dat 1/3 van alle leerlingen onder het nationale benchmarkniveau scoort. U hoort Stephen Knile, de CEO van de Australian Curriculum and Reporting Authority.
The proficiency level that we look at is a higher level expectation. It's not a minimum standard. So we set those at challenging but reasonable levels. So we want to have some ambition for our children there. And that means that not all children are meeting those expectations at this stage.
De resultaten zijn geanalyseerd en een aantal problemen zijn aan het licht gekomen. Zo presteren meisjes over het algemeen beter dan jongens op het gebied van taal, maar het omgekeerde geldt voor rekenen. Nick Parkinson van het Grattan Institute zegt dat hij zich zorgen maakt over hoe hun toekomst eruit zal zien.
This is quite concerning. What we're seeing is that nearly one in two boys in classes across Australia are struggling to convey their meaning through text and struggling to interpret the kind of text that they'll need for everyday life.
Gemiddeld scoorden de ACT, New South Wales en Victoria het hoogst en het Northern Territory scoorde over het algemeen beduidend slechter dan andere staten op alle onderwerpen. De NAPLAN-scores van Indigenous leerlingen waren voor alle vakken aanzienlijk lager dan die van niet-Indigenous leerlingen en meer dan 30% van de First Nations leerlingen had extra ondersteuning nodig. Bij niet-Indigenous leerlingen ging dat om minder dan 10%. De resultaten hebben geleid tot een roep om hervormingen. Voor schaduwminister van Financiën Jane Hume gaat het om het gebruik van de juiste lesmethode.
We want to make sure that that back to basics approach is brought back to the classroom, so that to allow those kids, particularly to learn how to read, because you can't do maths from a maths textbook if you can't read. So phonics is fundamentally important. That should be part of the deal. It's not all about the money. It is about the teaching methods.
Maar de meeste mensen maken zich zorgen dat staten en territoria niet genoeg geld krijgen voor openbaar onderwijs. De federale regering onderhandelt momenteel met de staten over een nieuwe overeenkomst voor de financiering van openbare scholen. Volgens de premier van Victoria, Jacinta Allen, zullen de resultaten zonder dat geld niet substantieel verbeteren.
If the federal government fared income about seeing a nationwide lifting in NAPLAN outcomes, then get on board with the work that the states have been doing for some time now and fund government schools properly.
Premier Anthony Albanese zegt dat hij het belang van financiering begrijpt.
We need to do better. And that's why we've got multiple billions of dollars on the table for an agreement with the states and territories. That's not just about funding, it's about things like national curriculum and how education is delivered. And these are alarming results. We certainly need to do better. With state and territory governments all have a responsibility. And that's why Jason Clare is leading this at a national level.
De minister van Onderwijs zegt dat hij vastbesloten is een overeenkomst te bereiken die eerlijk is voor iedereen.
I've put $16 billion of extra funding on the table. If that's accepted and that's implemented, that'll be the biggest extra investment by the Commonwealth Government in public schools ever. Ever. And what the states are saying is they want the Commonwealth to pay for all of it. I've said let's go halves. That's where the arm wrestle is at the moment.
Maar sommigen vinden dat niet genoeg. Nick Parkinson zegt dat de Australische resultaten op het gebied van taal- en rekenvaardigheid het verhaal vertelt van twee studentenpopulaties. Eén waar leerlingen met een bevoorrechte achtergrond floreren en alle anderen die achterblijven. Hij zegt dat het een dringende prioriteit zou moeten zijn om alle leerlingen weer op het goede spoor te krijgen.
These gaps start early and they really do grow bigger as school goes on. And so what we need is to be making sure that we're flagging students who aren't on track, be they boys or girls, and intervening early so they can get back on track with their learning and catch up to their peers.
Dit was een verhaal van Hannah Kwon en Helena Krishnamoorthy voor SBS Nieuws. In het Nederlands vertaald door SBS Dutch.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Sinds de invoering van de euthanasiewet hebben ruim 24 terminaalzieke Australiërs de keuze gemaakt om op deze manier een einde aan hun leven te maken. Hal Brecht was een van de eerste in New South Wales. Ze werd geboren in Estland en ontsnapte aan de Sovjet-invasie in 1944. Daarna bracht ze 4 jaar door in een vluchtelingenkamp in Duitsland, waarna ze naar Australië kwam. Hier werkte ze jarenlang bij de Australian National University en genoot ze van tuinieren, lezen en koken. In de laatste jaren van haar leven verhuisde ze naar Grafton in New South Wales om dichter bij haar zoon Nick te kunnen zijn. Kort daarna kreeg ze neurologische klachten. Nick vertelde aan SBS Nieuws dat bij zijn moeder uiteindelijk progressieve supranucleaire verlamming, oftewel PSP, werd vastgesteld. Er is geen behandeling voor de zeldzame neurologische aandoening die problemen kan veroorzaken met evenwicht, beweging, gezichtsvermogen, spraak en slikken.
Mum's very pragmatic and so if she can see where something's going, she was always going to make her own decisions about it. And she was quite frank with my sister and I and explained that look, things are getting worse. I'd like to consider. She understood that VAD was going to become an option in New South Wales, and so she did a bit of research and started talking to people. And she said, "Well, if I start getting worse, this is an option that I'm going to consider."
Helaas verslechterde haar toestand.
In the year prior to it becoming law last November, her condition started deteriorating very rapidly. Her mobility, she lost her ability to read books, which was one of her loves. And she was pretty much confined to sitting in a chair and watching television towards the end. And she said, this isn't a life. And her understanding of, or her feeling of where she was heading even before a diagnosis was that she was going to be bedbound and unable to communicate. So she didn't want to be caught in a body that was immobile and a brain that was 100%. And that was one of her big concerns. She didn't want to suffer like that.
Zodra vrijwillig begeleid sterven legaal werd in New South Wales, vroeg Nick's moeder hem New South Wales Health te bellen om het proces op gang te brengen.
We got in contact with the VAD unit of New South Wales Health. And they were fantastic throughout the entire process. I can't say more about how caring and professional that unit is. And we got onto the Care Navigator service. And pretty much straight away, they organised a meeting. Two doctors came up to Grafton and assessed mum. And that was the start of the process. And there's a lot of checks and balances through the process, as you may be aware. So I was very impressed by the professionalism. And also, it's all about the patient making the choice. And there's many options throughout the process for you to say no, even right at the end.
Brecht besloot uiteindelijk door te gaan met de procedure en stierf vredig in het ziekenhuis, omringd door haar dierbaren. David McGraw en zijn vrouw Pauline hebben een vergelijkbaar verhaal. David had een hersentumor en toen euthanasie legaal werd in New South Wales, vertelde hij Pauline dat hij op zijn eigen voorwaarden wilde sterven.
In the early hours of the morning in late April, as I helped him get out of bed to use the bathroom once again as his body had started to fail and his capacity to ambulate and mobilise independently was leaving him, I got him back into bed and he said to me, "I'm done, Pauline, I've had enough." What that allowed for our family was the time for us all to gather together. We could get Hannah's Ben up from interstate without feeling under pressure to do that. And we had the capacity to spend time together as a family, reflecting on how much we loved being a family and how important so much of what our family meant to us was in so many ways. And it allowed us the time and the comfort to know that this was going to happen.
Go Gentle Australia heeft een baanbrekend rapport gepubliceerd, The State of Voluntary Assisted Dying, waarin voor het eerst officiële gegevens uit alle Australische rechtsgebieden zijn verzameld en geanalyseerd. Het rapport onderzoekt hoe de euthanasiewetten functioneren, wie er gebruik van maakt en welke verbeteringen nodig zijn voor een effectiever systeem met meer compassie. Sinds de legalisatie van euthanasie hebben ruim 2400 terminaalzieke Australiërs ervoor gekozen hun leven op een waardige manier te beëindigen. Het rapport schetst een overwegend positief beeld van de werking van de wetten. Het benadrukt dat, hoewel de vraag naar euthanasie groeit, dit slechts gebeurt bij 0,5 tot 1,6% van de totale sterfgevallen. Er is echter ruimte dus voor verbetering in het systeem. Andrew Denton, de oprichter van Go Gentle, pleit landelijk voor keuzes rond het einde van je leven, inclusief vrijwillig begeleid sterven, iets wat volgens hem revolutionair is.
The word revolution usually conjures other words such as anger and upheaval. Rarely does it bring with it words like beautiful, compassionate and peaceful. But repeatedly, those are the words used by families to describe the deaths of the roughly 2,500 Australians who've used VAD since 2019, when Victoria became the first state to offer this choice. They're the same words most often used too by the many health professionals, GPs, specialists, nurses, pharmacists, palliative care providers who've helped them along this path. Beautiful, compassionate, peaceful.
Het door de organisatie van Denton gegenereerde rapport schetst een positief beeld van hoe de wetten werken.
And now today, for the first time, a comprehensive, data-rich national picture of exactly what that looks like. And I'm pleased to say what that looks like is very much a good news story. VAD laws had three fundamental aims: to give dying people an additional choice, to relieve suffering, to do so safely. And this report, collated from data published annually by each state's VAD oversight board, along with that of Go Gentle's annual Australian VAD survey, and extensive interviews with dying people, their families and VAD health professionals, makes clear that on all three measures, these laws have been a success.
Zoals gezegd is er ruimte voor verbetering. Zo beveelt het rapport aan om de bureaucratische processen te stroomlijnen, euthanasie te erkennen als onderdeel van hoogwaardige palliatieve zorg en duidelijke klinische normen vast te stellen. Het benadrukt ook de behoefte aan cultureel veilige bronnen, vooral voor First Nations en cultureel diverse gemeenschappen. Een belangrijk punt is de hervorming van de Commonwealth Criminal Code, dat elektronische communicatie in het euthanasieproces aan banden legt. Dat creëert uitdagingen voor mensen in afgelegen gebieden die dus moeten reizen voor persoonlijk advies. Go Gentle Australia en 17 gezondheidsorganisaties dringen er bij de federale overheid op aan om dit te veranderen. Het rapport roept ook op tot uitbreiding van het personeel om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen. Dr. Linda Swan is de CEO van Go Gentle Australia. Ze zegt dat de vraag naar euthanasie toeneemt en dat er dus meer artsen nodig zijn.
We will need more VAD healthcare practitioners. The report shows that demand is growing, and we know with an ageing population, demand is likely to increase. Voluntary assisted dying is a tiny proportion of overall deaths, only about 1%. But we also have a small number of healthcare practitioners who are delivering voluntary assisted dying care. Our Kiwi cousins do it better than us. They've got about twice as many doctors per head of population than us. But even they say they haven't got enough.
Dr. Boo O'Brien is een van de professionals die is opgeleid en gecertificeerd om te helpen bij het euthanasieproces. Ze vertelde SBS Nieuws dat er meerdere factoren zijn waardoor er meer in euthanasie gespecialiseerde artsen nodig zijn.
I think that one of the reasons that people aren't doing this job more is the remuneration. And the other reason is their beliefs, maybe. There are still many conscientious objectors in the medical family. And I'm not sure whether a lot of that is just not knowing what the actual process and the job is about, because I do meet a lot of people in the public that really don't know the details of it and, you know, might say to me, oh, you euthanize people or you put people down.
In 2022 zei de katholieke aartsbisschop van Brisbane en voormalig voorzitter van de Australian Catholic Bishops Conference, Mark Coleridge, in de krant The Australian dat mensen die voor euthanasie kozen geen laatste heilige communie en ziekenzalving zouden ontvangen. Belangrijke rituelen voor katholieken. Destijds veroordeelde Go Gentle Australia het edict van de katholieke kerk. SBS Nieuws nam contact op met de aartsbisschop van Brisbane, maar die weigerde mee te werken aan een interview. Wat Dr. O'Brien betreft, zij zegt dat op de dag dat een patiënt besluit het levensbeëindigende middel toe te dienen, zij samen met een andere professional aanwezig is om te helpen bij het proces.
When I go into an admin day, as I call it, the navigator comes along and we support each other, we support the family. But what's on my mind on that day is making it as smooth flowing as possible for the patient who's having the admin, but also for the family. So generally the assessment before, we've talked through how, what's going to happen, what I'm going to be doing, because preparation is everything. So my aim is that the family don't focus on what I'm there to do, but they focus on being on their loved one, with their loved ones.
Ze noemt het een voorrecht om deel uit te maken van iemands laatste levensuren, terwijl die omringd is door dierbaren.
We're very moved by some of the goodbyes that are said. And sometimes, you know, there are jokes, there are poems, there are goodbyes and advice from the patient to be good to each other, to love each other. It's a huge privilege to be part of those conversations. It really is. And we do try and make ourselves as invisible as possible. But no, I don't, you know, it's not my grief to carry. I mean, I think grief of losing someone is if you're really going to be waking up every day, pretty much for the rest of your life, thinking about this person. And as doctors, I think I speak for most of us, is that we know that it's not our grief to carry.
Dit was een verhaal door Essem Al-Ghalib voor SBS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. We gaan verder nu met muziek. Dit is Laat de zon in je hart van René Schuurmans. Na de Tweede Wereldoorlog werd het Nederlanders makkelijker gemaakt om naar het buitenland te verhuizen. Vooral Canada en Australië werden populaire bestemmingen. Veel immigranten zochten elkaar op en vormden clubs waar ze van hun eigen cultuur konden blijven genieten. Een van die clubs, de Nederlandse club Neerlandia in Sydney, bestaat over een paar dagen alweer 70 jaar. Voorzitter Gerry Smolders kwam als 12-jarige jongen in de jaren 50 naar Australië, maar ontdekte de Nederlandse vereniging pas een jaar of 15 geleden. Verslaggever Jeroen Schouten die sprak met hem.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Als je Nederland een warm hart toedraagt of je gewoon je biermerken goed uitspreekt, dan mag je lid worden van Neerlandia, de Nederlandse club in Sydney. De vereniging bestaat over een paar dagen alweer 70 jaar en naar aanleiding van dat jubileum sprak ik met de voorzitter van de club, Gerry Smolders. Over zijn herinneringen aan Nederland, emigreren op de Johan van Oldebarneveld en de Nederlandse cultuur.
Wel, ik was geboren in Limburg, in Zevenum. En toen wij toen, dat was door de oorlog nog. En toen zijn we getroffen naar 's-Hertogenbosch. Voor de boerderij, lovely place. I still remember it well, because I've been visiting it a few times in my early days. Anyway, then we moved to Bosch, and after 12 years, we started to come to Australia. And we left Amsterdam with the Alvaro Barneveld. Oh, prachtig skip. Oh, look, the library, the houtwerk, antique and all this. Oh, look, prachtig skip. The dining room was beautiful. No, very, very nice. We came via the Suez Canal, and we were the eerste boot. Now, the uprising down from Suez, in die tijd, there were all the scapegoats gezonken. En waar we de eerste passagiersschip dat door de Suezkanaal gingen. Dat was het Suez is prachtig om door het boot te gaan, maar door een paar stormen op de weg. Maar ja, nee, de hele trip is goed hoor. Vond het prachtig. Wat, nee, ik weet niet wat prachtig was. Ik was being 12 jaar oud. Toen moest ik eten met oude mensen. Niet met de kinderen. ik was toen een oude mens. Maar ja, dat viel best mee. Viel best mee. Ik moet al wel kijken natuurlijk om naar de dining room te gaan. Maar ja, dat viel best mee. We arrived in Sydney on a beautiful sunny day in 1957, and I think it was November the 3rd, I think, yeah. Anyway, we went to a camp called Skybrook, which is a migrant hostel, and we stayed there for about 3 or so years, where Mum had a great job in the hospital as a cook, and I loved the cooking that much that even the people from the administration went over to her kitchen to have a dinner. And then we stayed there. But then they were looking for a house. This is amazing because, yeah, we had no money when we arrived in Australia at the time. Well, Dad worked very hard as a timberman. And so anyway, we ended up buying a block of land at Ryde in New South Wales. And anyway, Dad built a house there. And after that, I went to Ryde High School for about a year or so. And all I wanted to do was drawing, you know, and timberer and mechanical things and all that sort of stuff. Well, yeah, all the important things in life.
And waarom wilden je ouders dan naar Australië toe?
Oh, yes. Mijn moeder was er niet zo blij mee, want we probeerden eerst naar Amerika te gaan, daar konden we niet. Die needed the sponsor for that. Canada was too cold. My father didn't like working in the cold. So anyway, the reason was because I think they wanted to buy the house they lived in Borneo Straps in Nambos, and it was a party house. But somebody had bit dead, so that was off the cards. And also then in Hungary, the Russians invaded the hospital there in Hungary, so that was in 56. So this is it. This is going too far. And then, of course, it's always working, except for the winter months. But feel like any anywhere. And we better get out of there and go to Australia. I think you finally settle in Australia. The problem was they sent him to the Snowy Mountains, but he told them anything. You know, so that was it.
Kun jij je eigenlijk nog wel iets herinneren van Nederland?
Eigenlijk niet zoveel, except met de school waar we naar Madurodam gegaan op een visit in Amsterdam. En op de koude dag, dat weet ik wel. We did a canal cruise on Amsterdam daar, maar daar slecht weer. Maar ja, het was toch wel een goede tijd. Oh, achter ons huis, hadden we een polder. En elk jaar, in de wintertijd, kwam het water op de vis staan. En het was een grote plaats op de schaatsen natuurlijk. Het enige ding wat ik wel remember, dat ik terugging naar Nederland, ik weet niet meer, 18 jaar geleden, weet ik. Toen loopte ik weer door dat bos en ik vond de straten zo narrow, zo smal. It was only years later, years later, I suppose. We went to a Eurofest in French's Forest. And the Eurofest was put on by all the clubs around this beautiful oval. There was the Austrian club there, the Czechoslovakian club, Armenian clubs and Danish clubs, and there was us. I didn't know us was here. It's amazing. But anyway, and that was about 15 years or so ago. So he stepped in and became a member, of course. And since then, I served two positions, one as vice president and later on as president for 5 years. My wife, Leslie, actually been secretary of the club for about 11 years. And she's also been helping in the kitchen as well. In fact, she was the first Australian girl to do so.
And what is er voor jou zo belangrijk aan de Nederlandse cultuur?
Oof, maybe the roots, natuurlijk. Je komt ergens vandaan, je moet ergens. Ja, je moet er wel je voet ergens planten natuurlijk. En we hebben, ik heb wel familie in Nederland, maar niet zoveel meer. Dus mijn familie is eigenlijk nou hier. Mijn vrouw natuurlijk en mijn broers. En zo, we hebben geen kinderen. Dus ja, that's why I'm very involved with the Dutch club here in Sydney at the moment. Maybe for that reason, it's the gezellig uit. The mensen, I've learned more Dutch since I became, as president of a club than I learned before. Because when I first arrived in Australia, I was told, forget about my Dutch. You're now in Australia, you're citizens, learn English. And that's told to a lot of people, which is actually good and bad in one way, because I discover now when I talk to a lot of people that members of the club and their grandchildren can't speak Dutch. And what's happening eventually, the grandparents will eventually revert back to Dutch and they can't communicate. That's my problem.
Maar gelukkig kun je voor Nederlands altijd bij Neerlandia terecht. Bijvoorbeeld in het winkeltje, toch?
Oh ja, we hebben een winkeltje bij ons. Dus we krijgen producten van de wholesale. Die zijn dan in Smithfield. En dan put an order in and they supply me with all the Dutch goodies I can buy. I can order to a certain extent anyway. But I've had trouble with herring lately. I won't go into that detail. But anyway, I've run out of herring, basically. But I get all the things like croquettes and frikadels from them and... Al die andere spullen, dus winkeltje gaat goed, de bar gaat goed, de keuken, de dok hartstikke goed. We hebben een lunch elke zondag van 11 tot 3, daar zijn we ook voor. En veel mensen komen daar om te eten, usually de croquettes en alles, en de frikadellen natuurlijk, en bitterballen, en you name it. En elke chef heeft het zo'n specialiteit natuurlijk.
En klaverjassen natuurlijk.
Nou, de klaverjassen natuurlijk is nog steeds on the go. So, but at least the klaverjassen is still going, they've got about 8 members, so they're still going. Don't worry about that. They're cranky. Well, I shouldn't be saying. They can be very serious, right? It's only just lately they've started drinking alcohol, which is amazing. It used to be glass of water and a brooch of cars. They'll kill me with that. They'll kill me if they hear this.
En wat gaat Neerlandia voor het jubileum doen?
We're having a special lunch op zaterdag, the via Twitter, in our local RSL club down here in Forestville. And I've had a menu printed. We've had our lovely gifts and we're going to have lovely door prizes to give away to some of the members. I've also got the Dutch Consul General coming as well. It should be good. And so far I've got 75 members plus dignitaries attending, so including dignitaries. It depends. Like I said, we've only got 75 people coming at the most at this stage. Members that have recently joined, some elderly members. Look, I don't know how long we keep the club going, but I hope for a bit longer. People have been saying that for the last 15 years. So the club's going. Well, it was for a while then. But we've picked it up again.
Ten slotte, lid worden van Neerlandia. Hoe doe je dat?
Basically at the club, they can do it online. One ambulance bloke asked me one time, he came to the club for a visit. He had to pick some patient up or something. Anyway, he said, hey, you become a member of the Dutch club. As long as you can say the word Heineken, you're in.
Meer informatie over Neerlandia in Sydney vindt u op onze website sbs.com.au/dutch. Zorg ervoor dat u volledig geïnformeerd bent en niet alleen te zien krijgt wat de sociale media feed u voorschotelt. Vind al ons nieuws en verhalen op de SBS Dutch website. Sla sbs.com.au/dutch vandaag nog op als bladwijzer in uw webbrowser. Wat gebeurde er zoal de afgelopen week in Nederland? U hoort het nu in ons willekeurige weekoverzicht dat we hebben kunnen samenstellen dankzij de NOS. Afgelopen week was het in Nederland een paar dagen op rij heel erg warm. Zo ook in Kerkrade in Limburg, waar het kwik meerdere dagen boven de 30 uitsteeg. Marina Teunissen van woonzorglocatie Klingnullet vertelt aan de NOS over het hitteprotocol dat daar in werking trad.
Wat wij zien is dat met name onze oudere bewoners heel erg veel last hebben van warmte. Ze trager in hun beweegpatroon worden, ze vermoeider ogen. Het kost allemaal iets meer moeite, dus wij vinden dat vanzelfsprekend dat we daarop inspelen en de juiste zorg bieden daarin. Waar wij vooral veel aandacht aan besteden is dat de mensen genoeg te drinken krijgen. Dat wij hier bijvoorbeeld dus een extra ijsje uitdelen.
Liefhebbers van sterren hadden geluk deze week. In Nederland waren er dankzij een meteorenzwerm heel veel vallende sterren te zien. In Groningen bleven enkele sterrenkijkers daar graag voor wakker. U hoort sterrenkundige Jeffrey Bout.
Het is zo dat eigenlijk er vanavond heel veel te zien zijn, omdat de aarde door een soort wolk van gruis heen beweegt. Die wolk van gruis is afkomstig van een komeet. Dat is ook weer een soort planeet die om de zon heen draait en die wat gruis achterlaat.
Je kunt het zo mooi zien nu. Dat is zo'n verschil met dat je thuis een keer wat ziet, maar hier in het open veld is het echt een heel ander gezicht. Saturnus net kunnen zien door de telescoop, dus echt noordlicht inderdaad een stukje kunnen zien, vallende sterren. Dat is echt super gaaf.
Verdrietig nieuws dan. Eugenie Herla, de eerste vrouwelijke presentator van het NOS-journaal, is woensdag na een kortdurend ziekbed overleden. Ze was 84 jaar. De NOS blikte uiteraard terug op haar leven en deelde onder meer dit fragment, waarin Herla vertelt hoe ze eigenlijk bij het journaal terechtgekomen is.
Ik vond in die tijd dat typisch vrouwelijke onderwerpen die we toen brachten, modeshows, huishoudbeurzen en dergelijke. En er waren alleen maar mannen die dat voorlazen. En ik dacht, ik werkte bij de Wereldomroep en ik dacht, nou, dat moet een vrouwenstem doen. Ik had geen idee hoe dat bij het journaal toeging. En toen heb ik een gekke bui een brief geschreven. En toevallig op dat moment vond er een uitbreiding plaats bij het journaal. Waren er plannen voor, dus ze hadden mensen nodig. Dus ik kwam op het juiste moment.
Zweminstructrice Jolanda Pol was deze week met een groep kinderen op het strand van Zandvoort te vinden, waar ze hen wees op de gevaren van muien. Kinderen die onderschatten vaak de gevaren van de zee en daarom hebben enkele kustgemeenten geld vrijgemaakt voor zeezwemles. En dat is toch best wel nodig, zo zegt Jolanda.
En ik merkte het net al, we gingen een klein stukje zwemmen naar rechts en naar links, tegen de stroom en met de stroom mee. En dan wordt zwemmen al heel lastig, want er komt ineens een golf. Dus ja, hoe moet ik daarmee omgaan? Dat is een beetje de insteek.
Maar waar moet je op letten?
Waar de wind.
Waar de wind vandaan komt. Heel goed, kijk je naar de vlaggen. Kijk maar naar de vlaggen. Vandaag is het niet die kant op, dus dan moet je ook die kant erop eruit zwemmen. Ja. En niet die kant, want dan zwem je nog tegen de stroom in. Hè? Ja.
Tot zover dit willekeurige weekoverzicht voor deze week. Bedanken de NOS voor de audiofragmenten. Heeft u lekker meegezongen met Koffie, Koffie van Rita Corita? Hopelijk heeft u ondertussen ook een bakje voor uzelf ingedaan, want dit liedje, dat draaide ik niet zomaar. De Nederlandse koffiecultuur is natuurlijk heel anders dan de Australische. Zo maken best veel mensen nog filter koffie en hebben we in Nederland een speciale melk voor in de koffie. Voor mensen die graag koffie drinken hebben we zelfs een speciale naam. Weet u nou niet waar ik het over heb? Nou, u leert het allemaal in de nieuwe les Leer Nederlands met Joyce Diebels van Dutch with Joyce.
Hoi, ik ben Joyce van Dutch with Joyce en vandaag hebben wij een nieuwe Nederlandse les met een heel fijn topic en dat is koffie. Koffie is the epiphany of Dutch culture. We love our coffee, and whilst the coffee itself might not be as strong as Melbourne or Australian coffee, the coffee is definitely yummy in its own way. So let's head into some very important words that you want to know and learn when it comes to coffee, as well as some typical cultural words that we have that are perhaps a little bit hard to translate, but at the same time, a good view into our culture. So let's get started. First off, all the coffee types, as you know, aside from a long black, is just koffie. And we would translate that with gewone koffie of zwarte koffie. That's just what it is. So if you order a coffee, you get a long black and that's it. All the other types of coffee that we have are Italian coffee. So we pretty much use the same name for them. Cappuccino, latte, etc. But there is a very special Dutch coffee that we don't have here, which is de koffie verkeerd. The coffee wrong or coffee the wrong way around. Dus een koffie verkeerd is een koffie met veel melk. A koffie verkeerd is a coffee with a lot of milk. Een koffie verkeerd is een koffie met veel melk. Now, while we often call our little break in the morning tea, because we love coffee so much, we don't call that morning tea. We call that de koffiepauze. Op het werk hebben we om 10 uur een koffiepauze. At work, we have a coffee break at 10 o'clock. Op het werk hebben we om 10 uur een koffiepauze. So that already shows how much we love coffee. And because the coffee is not that strong, we also drink a lot of it. Volgende is je koffieautomaat. In het kantoor staat een koffieautomaat voor alle medewerkers. There's a coffee machine in the office for all employees. So this is the coffee machine where you have all the different options and it just provides you with coffee automatically. In het kantoor staat een koffieautomaat voor alle medewerkers. Then at home you have een koffiezetapparaat. Thuis gebruik ik een koffiezetapparaat om mijn koffie te maken. At home, I use a coffee maker, coffee machine to make my coffee. Thuis gebruik ik een koffiezetapparaat om mijn koffie te maken. So, zetten is to set, to put. But this is also what we use to say that we're making tea or coffee. Ik zet koffie, ik zet thee. Zal ik koffie zetten? Is another question that we could ask as well. Now, if you are someone who wants to drink coffee the Dutch way, you will use filter coffee. Veel Nederlanders drinken thuis filter coffee. Many Dutch people drink filter coffee at home. You might have seen the Mekona machines as well, which is actually Mekona, comes originally from the Netherlands. The Mekona version in Dutch is called Douwe Egberts. So the instant coffee that you might know from Woolies and Coles is actually originally Dutch. Now we put this coffee, not the instant one, but the filter coffee in the coffee filter machine. And that's how we drink our coffee. So we are not really a culture that uses fresh beans. Veel Nederlanders drinken thuis filter coffee. And the fresh beans or coffee beans are verse bonen. Koffie van verse bonen smaakt beter dan instant coffee. Coffee from fresh beans tastes better than instant coffee. Koffie van verse bonen smaakt beter dan instant coffee. Een ander woord voor instant coffee is oploskoffie, maar je mag ook instant coffee zeggen. Oploskoffie, instant coffee. As I said, Dutch love to drink a lot of coffee, and in this coffee machine you can make a lot of coffee in one go as well, rather than just per cup. And what do you do when you have a lot of coffee in one go? You don't leave it in the machine? Nope, it goes into the koffiekan. Hij vult de koffiekan elke ochtend voor het ontbijt. He fills the coffee pot every morning for breakfast. Hij vult de koffiekan elke ochtend voor het ontbijt. And how do you call those Dutch typical coffee lovers? Well, dat is een koffieleut. Hij is een echte koffieleut en drinkt meerdere kopjes per dag. He is a real coffee lover and he drinks several cups a day. Hij is een echte koffieleut en drinkt meerdere kopjes per dag. En koffie drinken is a real bonding experience. We love to go for coffees with friends, same as here. And we find that very gezellig. Koffie drinken met vrienden is altijd gezellig. So having coffee with friends is always nice, cozy, a great time. And another cultural thing is that we also love to drink a cup of coffee in the evening, usually around 8 p.m. with a cookie, because dat is ook erg gezellig. And if you are a coffee drinker that loves her milk, you might want to use a tool to froth your own milk. And we call that a milk opschuimer. So schuim is essentially what we call foam. And so you foam it up. Melk opschuimer. Een melk opschuimer is handig voor een romige koffie. A milk frother is useful for a creamy coffee. Een melkopschuimer is handig voor een romige koffie. And last but not least, you probably already know your milk, amandelmilk, havermilk, any type of milk that you would drink with your coffee here. But did you know that we actually have our own koffiemelk? There is een speciale koffiemelk, which probably translates something to like a coffee creamer, which is a more fat milk that Dutchies tend to have in their coffee at home. And we call that koffiemelk. Dus wil jij koffiemelk in jouw koffie? Dat was de les over koffie. Hopefully you've learned a lot. And we are asking you, hoe drink jij jouw koffie? En ben jij een koffieluit? Dankjewel en tot de volgende keer. Doei!
Alle woorden en zinnen uit deze les kunt u uiteraard nalezen op onze website sbs.com.au/Dutch. U vindt hier alle 53 afleveringen onder de podcastserie Leer Nederlands. Iedere school probeert een veilige en inclusieve leeromgeving te zijn voor alle leerlingen. Maar wat moet je als ouders doen als je kind gepest wordt op school? En welke stappen moet je ondernemen als het pesten online plaatsvindt? In deze Australia Explained praten we met experts op het gebied van onderwijs, psychologie en cyberpesten.
SBS Dutch, deel ons verhalen op Facebook.
Pestgedrag komt voor in verschillende vormen en maten. Ongeacht de situatie mag er volgens experts nooit te lichtzinnig over gedacht worden. Dr. Deborah Green van de afdeling Education Futures van de Universiteit van Zuid-Australië schetst de langetermijneffecten van pesten, niet alleen voor het slachtoffer, maar ook voor de samenleving. Ze houdt daarbij rekening met de kosten die worden gemaakt voor therapiesessies en medische behoeften.
One in four year four to year nine students in Australia actually report being bullied every few weeks or more often than that. So bullying's been reported to cost society $2.3 million Australian dollars, which is incurred while the child is at school and 20 years after they've graduated. But more importantly, this behaviour has significant negative impact on a person's mental health, quality of life and general well-being, not only while they're at school, but for years after graduation.
Welk gedrag valt precies onder pesten en wat maakt het anders dan onschuldig plagen? Dr. Green legt uit dat de Australische definitie voor pesten is het voortdurende en opzettelijke misbruik van macht in relaties door herhaald verbaal, fysiek en of sociaal gedrag dat bedoeld is om schade aan te richten. Het kan gaan om een persoon of een groep die zijn macht over één of meer mensen misbruikt. Ze zegt dat intentie om schade te berokkenen, machtsongelijkheid en herhaling de elementen zijn die pesten onderscheiden van speelse provocatie. Maar Dr. Green waarschuwt dat die scheidslijn erg dun kan zijn. Ze verwijst daarbij naar een recent onderzoek.
Because when that sort of behavior causes harm to the person that is experiencing it and it's ongoing, it sort of crosses the line and becomes bullying. When Australian children were asked about bullying and teasing, they reported that hurtful teasing was the most common bullying behavior that they actually experienced. And this was followed by having hurtful lies told about them.
Dr. Green werkt samen met Dr. Carmel Taddeo aan een onderzoeksproject voor het team van Bullying No Way. Een overheidsinitiatief dat scholen in heel Australië helpt bij de preventie van pesten. Dr. Taddeo legt uit dat scholen weliswaar verschillend beleid voeren, maar dat van elke school wordt verwacht dat zij beschikt over strategieën om pesten te voorkomen. Met daarin aandacht voor onder meer het vergroten van het bewustzijn over genderdiversiteit, handicaps, ras en religieuze overtuigingen. Scholen hebben ook duidelijke procedures voor het melden van pestincidenten en het bieden van ondersteuning aan gepeste leerlingen.
So generally, once a bullying incident has been reported, information will be collected and documented to establish how best to intervene and what is needed to ensure the safety and well-being of the students. And in some instances, students may be referred to specialist supports and services, but of course, this would be discussed with students and their families. Now, if a student or parent carer is not happy with the steps taken by school, they can call the Education Department's Complaints Management Line.
Wanneer een kind vertelt dat het gepest is het normaal voor een ouder of verzorger om emoties te ervaren, zegt Dr. Terrio. Maar het is belangrijk om het kind gerust te stellen dat u er bent ter ondersteuning. Dr. Terrio heeft praktisch advies voor hoe u kalm en effectief bij de school een melding kunt maken van pestgedrag.
So a parent carer might start with requesting a meeting with the child's teacher or other appropriate staff members, such as a school counsellor. And when meeting with school staff, it's important to bring your notes in, explain what has happened, ask what specific steps will be taken and over what time period, ask about confidentiality and any support that may be available for their child if they choose to access. Also keep meeting notes each time you meet with school staff and continue to touch base to keep them informed and also so they can keep you informed. About developments.
Paul Clark is uitvoerend manager voor onderwijs, preventie en inclusie bij de E-Safety Commissioner, de Australische overheidsinstantie die mensen helpt die te maken krijgen met online pesten of misbruik. Hij schetst welke stappen moeten worden ondernomen wanneer cyberpesten zich voordoet en hij legt ook uit wanneer E-Safety betrokken raakt.
If any child's experiencing cyberbullying, take screenshots, record the URLs before helping the child to mute or block the accounts. And then if you report it to the platform where the bullying is happening and the platform fails to act, by reporting it to esafety.gov.au, we've got those powers that require the removal of any seriously harmful content.
Cyberpesten kan verder gaan dan alleen vervelende opmerkingen. Voorbeelden van ernstige vormen van cyberpesten, zoals die bij E-Safety zijn gemeld, zijn onder meer het aanmaken van nepaccounts, bedreigingen met geweld en zelfs seksueel expliciete content gemaakt door studenten met behulp van kunstmatige intelligentie om andere studenten te pesten. Wanneer bij E-Safety een melding gedaan wordt, dan wordt er gekeken naar zowel de inhoud als de context om te bepalen of er sprake is van pesten. U hoort wederom Paul Clark.
I can give you an example where there was a young boy we helped out whose parents reported a series of posts and anonymous accounts that were mocking their son's love of buses. Now, from afar, something like that seems very trivial, but context is key. And this boy was living with disability and was experiencing a broad pattern of online abuse. So our investigators determined that it met the threshold for action and took steps to have it successfully removed.
Bij elk vermoedelijk of bevestigd geval van cyberpesten adviseert Clark ouders om niet het device van hun kind af te pakken, ook al gaat dat tegen uw gevoel in.
We understand that this comes from a very natural inclination to want to protect your child from harm, but it can have the effect of deterring children from asking for help in the future because they get scared their device will be taken away. So instead, we recommend that parents support their child through the situation together and ensure they've got the emotional support they need.
Jamie Kendall is adviseur bij Kids Helpline, de gratis telefonische en online adviesdienst die 24 uur per dag toegankelijk is voor kinderen vanaf 5 jaar. Hij zegt dat typische reactiestrategieën bij pesten bestaan uit weglopen van de situatie, het gebruik van humor ter verdediging of het negeren van de pestkop. Kendall legt uit dat deze strategieën slechts kort werken en moedigt kinderen aan om hulp te zoeken bij volwassenen als het pesten aanhoudt of als dit een negatieve invloed heeft op hun gevoel.
It can be really normal that we want to try and sort out on our own before reaching out to adults. But sometimes we might not recognize when it's actually time for them to step in. So talking to someone as soon as it starts happening is the best way to really have support in managing it. Even if you were to say to an adult at home or another trustworthy adult, I feel okay trying to work through this on my own right now. But at some point, if it continues, I might need your help.
Volwassenen moeten allereerst het kind de kans geven om te vertellen wat er is gebeurd. Een stap die het kind sterker maakt in het proces om te kunnen gaan met het pesten. Kendall zegt dat betrouwbare volwassenen in het leven van het kind uiteindelijk moeten samenwerken.
Even if you ask the young person what's happening for them and you still feel like maybe there is something going on, behaving in a way that a trustworthy adult might behave. So I know that you're telling me that something isn't happening, but I still have a feeling that maybe something is. Would you mind if I check in with one of your teachers at school just to see how things are going for you and if they're getting a different story? So we can work as a community to help support young people who are experiencing bullying. It doesn't just have to be them talking to one person.
Deze Australia Explained werd gemaakt door Zoe Tomaidu en door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze uitzending van SBS Dutch. Wat gaat de tijd toch snel? Deze aflevering en al onze andere verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/Dutch of via de SBS Audio app die gratis te downloaden is in de Apple Store en in Google Play. Zo dadelijk om 12:30, dan kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal van gisteravond. De uitzending is ook te bekijken op SBS On Demand. Wij sluiten voor vandaag af met Binnen van Marco Borsato. Ik wens u een heel goed weekend. Hopelijk tot woensdag. Dag! Open mijn ogen.
Kijk om me heen. Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook. Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.